Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl/Amerika-podcast en op alle bekende podcastplatforms.
Welkom bij de technoloog nummer 175. Herbert, welkom.
Hey Ben, hallo.
Hoe gaat het met je?
Nou ja, het gaat wel goed. Het is weer eens mooi en zo. Maar ik moet je zeggen, dat opnemen van podcasts op afstand, dat gaat me niet in de koude kleren zitten.
Nee, het is veel. Hè? Het is wat ik heel interessant vind. Weet je, we hebben alle middelen. En wij gebruiken ook alle middelen. Van Jitsi, ja, naar Zoom, naar Zencaster, naar noem allemaal maar op.
Ja, maar Clearview.
Clearview, als je er echt mee gaat werken, zitten er bij heel veel toch nog wel wat haken en ogen.
Er is altijd, is elke week wel weer iets wat misgaat, of wat opnieuw, ja, getest moet worden, of wat, nou ja, gezeur.
En ik denk dat dat toch een podcast waard is.
Misschien moeten we dat maar eens doen. Weet je wie we dan...
Ja. Nou, wie?
Dat moeten we proberen te doen met Mark Beekhuis. Kijken of we die daarvoor kunnen interesseren.
Dat is leuk, ja.
Die heb ik daarnet over gesproken, omdat ik eerlijk gezegd, omdat ik mijn nood moest klagen. Ja. Van alles wat er deze week weer mis, wat er vorige week is misgegaan. En die heeft daar een goed verhaal over. Die is zelf ook, moet een dagelijkse podcast maken, notabene. Hè? Met elke keer weer andere gasten. En elke keer oplossingen verzinnen.
Kijk, en dan ook onze gasten. Eerst even onze gast. Onze gast is Jury van Geest. Jury, welkom.
Hoi, goeiedag.
Met wie we het gaan hebben over het coronabeleid.
Ja, de co-founder of Conscious Learning Tribe en de Unconference. Maar goed, dat even dit verhaal afmaken. Kijk, het is niet alleen dat wij het voor elkaar hebben of niet, dat weet ik dat het klopt, maar ook de gast. Weet je, een microfoon, QuickTime installeren. Ze moeten lokaal het geluid mee laten lopen.
En wij hebben het voordeel dat we het elke week doen. En dat we toch al ervaring hebben, dat we elke week radio maken en zo. En de gasten hebben dat niet. Die krijgen van ons opeens te horen van, nou ja, je microfoon deugt niet. Of zorg maar voor een koptelefoon. Of we willen eigenlijk ook dat je het lokaal opneemt. Ja. Nou ja, dat...
Interessant.
Ja,
dat is Jury, heb je daar zelf ook ervaringen mee? Met mensen wat je hoort? Of gaat dat als een leien dakje?
Op zich gaat het vrij soepel, hè, met Zoom. Het meeste, Google Meets, Opinto, dat soort zaken. Nu zal het even wat meer aanpassen, maar ja.
Maar nee, dat kan wel. Nou, dat is ook interessant, omdat ik wel wat kennis heb die ook in het onderwijs zitten. En die zitten nu natuurlijk ook. En dan bijvoorbeeld dan heb je een klas van 8-jarigen. Die weten natuurlijk veel beter hoe ze met Zoom om moeten gaan en moeten unmuten. en weer een beetje een andere...
Ik weet niet of dat waar is, Ben.
Oh, dat hoorde ik gisteren. Een fantastisch verhaal erover.
Jongelui kunnen vaak heel makkelijk dingen gebruiken totdat er iets misgaat.
Nee,
en als er dan een technisch probleem opgelost moet worden, waarvoor je moet begrijpen hoe de spullen werken, dan is het opeens een stuk lastiger.
Ja. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat deze coronacrisis, dat het wel het stimuleert dat we meer op afstand ook kunnen doen en dat het wel allemaal loopt. Oké, Jury, je hebt een... ik moet eens even vertellen. Wij kennen elkaar al echt decennia lang. Op 27 februari hadden wij een lunch. En toen had Nederland 2 besmettingen. Wereldwijd waren er 83.000 besmettingen. Wereldwijd waren er nog geen 3.000 mensen overleden. En wij zaten in die lunch en wij hadden van... wat is er aan de hand? Het wordt onderschat. Dit kan niet. Moet ik er wel bij zeggen. Een dag later, ik heb het net nog opgezocht. Dus ik onderschat het sowieso. Dat hele coronavirus, want ik schreef een column op 28 februari. Gisteren kreeg ik nog allemaal tweets van Ben. Dat zei 28 februari. Dat ik zei van, ja, je moet ook nog maar afwachten hoe het allemaal gaat lopen. Nee. Jij was heel duidelijk op 27 februari. Jij zegt, het gaat mis. Dat komt, Jury, naar mijn idee, want we kennen elkaar al lang. Dat jij in staat bent, en daar kom je al jaren mee, om exponentieel te denken. En ik blijf exponentieel denken, vind ik zelf moeilijk. Ik snap hem, ik beredeneer hem, ik zie het. Maar dat echt te voelen, dat echt ervaren, vind ik moeilijk. Wat zijn jouw voorbeelden of hoe geef je aan hoe je dus exponentieel moet denken?
Ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik ben toevallig daarin mee in contact geraakt. Maar ik 15 jaar geleden met Ray Kurzweil, Singularity is neer. Maar en natuurlijk Singularity University nu 10 jaar. Dus dan train je jezelf over de jaren heen om meer op die manier te gaan kijken naar problemen. Niet alle problemen zijn exponentieel trouwens. Hè. De meeste zijn lineair of wat minder urgent, zeg maar. Impactvol. Dus je leert wel makkelijker differentiëren. Kijk, ik wist al dat een pandemie eraan zou komen. Dat is al 20 jaar.
Hoe wist je dat?
Nou ja, dat roepen mensen al 20 jaar hebben onder Bill Gates. Al een tijd.
Maar ja, niet per se deze, maar er zou wel een keer een pandemie komen.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus dat zat wel in mijn denken. Daarnaast ook het denken van Martin Rees. Het zijn mensen die nadenken over existentiële bedreigingen voor de mensheid, voor de wereld. Het zijn eigenlijk maar een paar dingen. En pandemieën zijn altijd wel in de top 2, 3 van grootste exponentiële dreigingen. Dus daarom ben ik wel redelijk getriggerd. Daarnaast ben ik natuurlijk regelmatig in China. Ik had 2 reizen geboekt voor China. In februari en april weer. Die zijn allebei natuurlijk gecanceld. Dus ook vanuit die hoedanigheid was ik er wel mee bezig. Dus ik was sowieso met China bezig en met die pandemie daar. Dus ik was behoorlijk op de hoogte vanaf mid januari al.
Ja. En ik zal nog eventjes eraan toevoegen, want Jury noemt Bill Gates. Die zal ik in de show notes zetten. Er is een historische video van Bill Gates, een TED-talk, waarin hij het heeft over de volgende pandemie. En hij heeft het dan over, ik denk dat het was SARS of iets dergelijks. En dan zegt hij, dit virus had die en die eigenschappen, daarom is het nou geen pandemie geworden. Maar als er een keer een virus opduikt met die en die en die eigenschappen, dan wordt het wel een pandemie. En dat, het is net of hij dan het coronavirus beschrijft.
Ja,
dat is echt waanzinnig. Dat is die vooruitziende blik.
Dat is 2015 was dat, 5 jaar geleden. Ja. Behoorlijk voorspellend.
Ja, maar ik wil nog steeds weten. Jij zegt, ik ben getraind in dat exponentieel. Ja. Dus je herkent het snel. Maar ik wil nog steeds weten. Dus hoe train je dat? Hoe krijg je dat? Want zelfs nu, hè, ik zit dan uit te rekenen. Oké, om de zoveel dagen is er een verdubbeling van het aantal doden. Hoeveel besmet zijn, dat zegt niks. Want mensen testen niet, vooral niet in Nederland. Dus ik zit dat ook uit te rekenen, grafiekjes te maken. Dan denk ik, om de 6 dagen. Het was om de 6, het is nu om de 7, 7,5 ongeveer. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, ten eerste moet je heel erg verdiepen in netwerktheorie, netwerkanalyse, sociaal netwerken ook. En wat je eigenlijk maar ziet bij al die internet startups, even een zijtak, maar is wel belangrijk. Mijn boek Exponentiële Organisaties gaat over snel groeiende organisaties, exponentieel. En die maken gebruik van netwerkeffecten, schaaleffecten, sociale netwerken. Dus waardoor dingen heel snel kunnen toenemen in gebruik. Denk aan Slack bijvoorbeeld of Airbnb, Uber, maar op. Hetzelfde zie je eigenlijk met die pandemie. Hè. Dus een soort infectieratio, percentage, in dit geval 30%, hè, als heuristiek. Mm-hmm. Ja, die zet dan oneindig door tot het moment dat overheden radicale beslissingen nemen om het in te dammen. Dan gaat het percentage omlaag, zoals nu natuurlijk aan de hand is in Nederland. Maar in de kern is het exponentieel in de natuur, de pandemie. Hetzelfde als die startups die in het begin heel hard groeien. Dingen zijn natuurlijk nooit uiteindelijk exponentieel, omdat ze afvlakken. Hè, een soort S-curve, vanwege allerlei redenen. Maar we zitten nog wel in die fase. Maar het goede is nu dat we nu een aantal maatregelen hebben genomen, waardoor die groei is ingedampt. Tijdelijk, hè. Dat weten we niet voor lang. Daar komen we zo nog over te spreken. Maar
als je exponentiële groei wil begrijpen, dan daar is niet zo vreselijk veel voor nodig, hoor.
Ik wil het voelen. Hè. Kijk, ik begrijp het qua met je ratio, videootje, prima.
Ja.
Maar ik wil het eerder dat ik, weet je, het blijft iets. Je blijft toch lineair denken.
Het helpt als je je verdiept in voorbeelden. Hè, hoe het internet de eerste jaren groeide, dat was exponentieel. Ja. Een nucleaire explosie is iets exponentieels. Eén uraniumatoom wordt gesplitst en daar komen dan 3 neutronen bij vrij. Die kunnen elk weer een uraniumatoom splitsen. Nou, dat geeft een geweldige ontploffing. Het prachtige verhaal, ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt van, misschien heb ik het hier in deze podcast wel eens een keer verteld. Van de Persische koning die een... verhaal, weet je wel. Ja. Eén korrel gaan op het eerste bord. Op het eerste vak van het schaakbord. Ja. En dan 2, 4, 8. En dan krijg je heel snel het gevoel van hoe snel exponentiële groei je overweldigt. Ja. En hoe moeilijk het is in te schatten. Hoe snel je vergist en denkt van dat zal wel meevallen. En het valt niet mee.
Ja, maar dat is hetzelfde. Het voorstellingsvermogen voor
oneindigheid. Weet je, het zijn van, natuurlijk, dat kan je allemaal snappen. Dat kan je allemaal, ja, dat is het. Maar het blijft in de dagelijkse praktijk. Is een mens in zijn hoofd. Of, weet je, of kwantum hebben. We hebben een paar afleveringen over kwantum gemaakt. Weet je, dat kan je allemaal redeneren. Ja. Maar eenmaal, weet je, om echt dat te doorgronden, blijven wij lineaire wezens.
Ja, klopt.
Nou, dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Dat klopt, dat zit in onze natuur.
Dat is wel zo.
We zijn zo getraind door de evolutie. En dat, dat kun je wel ontstijgen, maar dat kost heel veel energie.
Ja, dat, ja, dan moet je er dus veel over lezen en veel voorbeelden tegenkomen en zo. Dan ga je dat geleidelijk aan
bezig zijn. En daarom horen we dat ook.
Ja.
Oké, dus je had het al snel door dat het eraan zat te komen. En dan de maatregelen. Want ik lag gisteren nog een tijdslijn. En dat is echt in Taiwan echt direct nog op 2 januari alle vluchten uit Wuhan direct controleren. Of ze, dat kan je niet controleren met, weet je, maar dat deden ze wel. Dus met temperatuur of die mensen waren besmet. Ja. Dus snel maatregelen nemen, indammen.
Ja, klopt. Dat is het beste. Kijk, wij hebben die kans laten lopen in Nederland. Europa eigenlijk in brede zin. In het begin is het nog containable. Hè? Dan kun je ook mensen testen en traceren en de social graph mensen isoleren. En dan kun je het beheersen. Op detailniveau, op mensniveau. Nou, in Nederland is dat uit de hand gelopen. En op een gegeven moment heb je een soort, als het te groot geworden is, dan moet je dus naar een intelligente lockdown toe. Wat we nu hebben gedaan. Dus ja, inderdaad, Taiwan is een goed.
Vind je dat verwijtbaar, Joeri? Vind jij het verwijtbaar dat Nederland in feite te laat heeft ingegrepen?
Nou, ik vind van wel, ja. Kijk, als je een instituut hebt die als hoofdverantwoordelijkheid heeft om dit goed te detecteren en om de juiste maatregelen te nemen en op de juiste manier te communiceren met het publiek.
Ja, dan op die hadden moord en brand moeten schreeuwen.
Nou, de detectie zal het wel redelijk in de radar, maar die laatste twee facetten zijn absoluut niet goed ingevuld. Dat kan ik gewoon keihard bewijzen. Met argumenten.
Ja.
Ja, maar kijk, het komt ook. Dus een strategie bepaal je altijd door de middelen die je hebt. Er waren weinig IC-bedden. Dus je gaat voor groepsimmuniteit om het af te vlakken.
Ja,
je hebt heel weinig.
Dat is de fase daarna. Hè? Kijk, dat gaat mij even om de essentie. Is die fase daarvoor. Hè? Dus detectie, het interpreteren van de gegevens in China in januari. Snappen dat China 18% van de.
Bij patiënt 1 in Nederland hadden ze meteen op de rem moeten trappen.
Nee, dat was mijn punt.
Toch, Joeri?
Daarvoor al.
Daarvoor al, ja, dat is ook
als
goed.
Je exponentieel. Kijk, in de kern gaat het om dat leiders in Nederland, zeker bij de RIVM, maar ook in brede zin, iedereen moet verstand hebben van exponentieel denken en doen. Van complexe systemen. Van antifragiliteit, want dit is een antifragiel probleem. Daar kom ik zo over te spreken.
Ja, dat kan men horen.
En als gevolg daarvan, als je die mindset hebt, dan kun je gewoon trainen. Dat is gewoon een paar weken tijd. Als je die mindset hebt, dan weet je ook van oké, het is nu in China, maar het komt naar Nederland. Dat is namelijk op die manier denken. Dus dan moet je dus gaan proactief preventieve maatregelen gaan nemen. Op systeemniveau. Dus zowel het inbound verkeer, dus airports, borders. 2, testencapaciteit. En natuurlijk de capaciteit van het hele ziekenhuissysteem of het zorgsysteem. En als laatste een eventuele lockdown. Althans heel erg lokaal in het begin, waar de brandhaarden zijn. Nou, als je die drie zeg maar proactief al voorbereid, in januari heb ik het dan over in Nederland, dan had je nu helemaal geen problemen gehad. Of veel minder. Zowel medisch, en dan komt die, als economisch, als ethisch. Dus die dichotomie, die flauwekul discussie van moeten we medisch voorrang geven, dat oudere mensen laten leven, of economie stimulans geven. Dat is een non-discussie.
Was je dan voor geweest? Ja.
Nou, en je was hem voor geweest, maar sowieso is die hele discussie een non-discussie, ook nu nog trouwens. Want als je nu de economie weer openstelt, te vroeg, dan heb je ook weer twee problemen. Niet alleen medisch, maar ook economisch. Want de medische problemen worden dan ook weer economische problemen. Dus ook voor de economie is dat slechter. Dus kijk,
tuurlijk.
En uiteindelijk, ik miste zeg maar dat lange termijn perspectief in plaats van korte termijn. Dus proactiviteit in plaats van reactiviteit. En het denken in exponentiële termen. Waardoor je kijkt. Dus dat neem ik dus nou om jouw vraag te beantwoorden. Ja, er zijn gewoon steken laten vallen.
Ja, maar wat ik er graag op. Kijk, strategie bepaal je ook altijd met de middelen die je hebt. En dus je kan het weten. Nou, ze denken niet zo. Joh, heb ik helemaal met je eens. Ik wil straks op die elementen wil ik allemaal ingaan. Vind ik boeiend. Maar kijk, wij hebben weinig IC-bedden. Dus er moet groepsimmuniteit komen. Wij hadden weinig testmateriaal.
Nee, maar dat is ook wel een denkfout, Ben.
Waarom?
Dat is ook wel een denkfout. Omdat als je naar die groepsimmuniteit wilt, dan heb je juist het maximum van je IC-bedden nodig. Je kunt niet zeggen, we gaan naar groepsimmuniteit omdat we te weinig IC-bedden hebben. Je moet juist heel veel IC-bedden hebben om de groepsimmuniteit te halen. Ja. Want om dat te krijgen, moeten er een hele hoop mensen ziek worden.
Ja, nee, uiteindelijk. Maar kijk, wij hebben weinig. Dus wij hadden weinig IC-bedden. Dus het beleid was gericht op dat die niet werden belast. We konden weinig testen, want ja, we hadden geen testmateriaal.
En koers zetten naar groepsimmuniteit is niet de manier om belasting van de IC te voorkomen.
Oké, maar waarom hebben we dan. We hebben toch alles gedaan om weinig belasting van de IC-bedden te krijgen?
Nou nee, want de manier om dat te doen was geweest om heel vroeg in te grijpen. Of zoals Jury zegt, in januari al preventief in te grijpen.
Ja, precies.
En
dus die maatregelen
op een gegeven moment was het al te laat. En toen was het ook te laat om op een hele voorzichtige manier naar groepsimmuniteit te sturen.
Maar ik wil het wel concretiseren, anders wordt het zoals een cretologie. Ja. En daar hou ik niet van, dat populistische gedoe. Dit is trouwens ook gedocumenteerd, hè? Ook door Elsevier. De hele timeline.
De tweets van het RIVM. Ja, ja.
Dat is een vrij belangrijk.
We kunnen tientallen tests per dag uitvoeren. Ja, misschien wel honderden.
Ja, ja. Nou, ik zal ze even noemen. 1. Het zal Nederland niet raken. 2. We zijn volledig voorbereid. 3. Lockdown. Hè, of een intelligente lockdown is not needed. Is niet nodig. We gaan voor herd immunity strategie. De scholen kunnen open blijven. De kinderen verspreiden het virus niet. Allemaal assumpties. Weten we niet. We weten niet wat we niet weten.
Het virus is niet heel besmettelijk, zat er ook nog bij.
Ja, daar komt hij. Kijk, als je vanuit antifragiliteit denkt, dus Nassim Taleb, dan dit is een onbekend virus. Dus we weten niet wat we niet weten. Nou, als je dat weet,
dat je het niet weet,
dan moet je dus extra voorzichtig zijn. Hè? Dat noemen ze het precautionary principle, oftewel.
Het voorzorgprincipe, ja.
Ja, en dat is totaal niet toegepast. En dat zie je in al die uitspraken of die tweets van de RIVM. Daar zit een soort sussendheid.
Maar is dat onwetendheid?
Ik kan het niet verklaren. Maar dat moet je aan die mensen zelf vragen. Dan komt er ook een parlementaire enquête natuurlijk. Dat lijkt me heel erg waarschijnlijk in ieder geval plausibel. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het onderschatting is. En ook denk vanuit. En daarom heb ik het artikel geschreven op LinkedIn en op onze website bij Conscious Learning Tribe. Het is ook dat ze niet denk helemaal die complexiteit, dat denken en antifragiliteit hebben aangeleerd. Of exponentieel denken doen natuurlijk wel, dat is een onderdeel van pandemieën. Maar het denken in complexe systemen. Niet alleen ten aanzien van het virus, ook een complex systeem. Maar de complexe systemen waarin zo'n virus landt, hè, in een hele samenleving. Dus die complexiteit hebben ze ook denk onderschat.
Ja.
Dus dat holistische denken, zeg maar. Ja, ik kan nog een paar voorbeelden geven. De gemiddelde tijd in de intensive care is 10 dagen. Nou, dat was in China al anderhalve maand bekend, dat het gemiddeld een maand 3 à 4 weken was. Maskers zijn niet nodig. Nou, is nu door Nature van de week bestreden. Nature Magazine, een zeer betrouwbare bron. Het virus is niet asymptomatisch. Maar het is wel asymptomatisch, tot 5 dagen gemiddeld. Maar er zijn ook uitzonderingen tot 2, 4 weken. Mensen asymptotisch zijn.
Met asymptomatisch bedoel je besmettelijk als de drager nog geen symptomen heeft.
Precies. Nou, dus ik kan nog wel even doorgaan. Dan praat je niet over één fout. Dan praat je gewoon over 10, 15 interpretatiefouten en communicatiefouten. Nou, dat vind ik echt heel zorgelijk. Dat vind ik gewoon heel zorgelijk.
Ja. Ja. En volgens jou is dat dus meer onwetendheid.
Nou,
niet kunnen denken in die complexe systemen.
Er zijn allerlei
of vastzit in het eigen specialisme.
Nou, dus als je naar het OMT kijkt, dat is wel interessant ook. In het OMT zitten veel verticaal gespecialiseerde experts. En die doen weer.
Even de afkortingen. OMT, ja, OMT, wat betekent dat ook weer?
Outbreak Management Team. Ja, dat is de centrale autoriteit.
Okay, ja.
Die bepaalt, zeg maar, wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren met aanbevelingen voor de regering en neemt het dan over.
Een beetje cijfers, maar zit er nu in.
Nou, dus dat bestaat uit veel verticale experts die hun werk goed doen. Hè? Virologen, epidemiologen, et cetera. Die zijn goede mensen. Maar die zijn allemaal in hun gebiedje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat verklaart het probleem. Er zijn weinig mensen die dan horizontaal vanuit de theorieën die ik zojuist heb genoemd. Dus vanuit antifragiel denken, dat zijn horizontale perspectieven. Dat raakt, gaat over de disciplines zeg maar heen. Over de experts heen, horizontaal. Maar ook exponentieel denken en doen. Denken in complexe systemen. Mensen die gespecialiseerd zijn in super forecasting. Dat is een skill van de CIA. Dat is een wetenschappelijke discipline van voorspellingen doen. Dat bestaat nu 10 jaar. Kun je zelf googlen.
Vertel, hoe doen ze dat?
Nou, super forecasting. Dat is eigenlijk een wetenschappelijke test geweest. Heel grondig. Over de jaren heen. Om te kijken welke mensen nou het beste kunnen voorspellen. En dat zijn in sommige gevallen de niet-experts. Niet de experts zelf. Maar als jij een voorspellend team samenstelt. Dus een outbreak management team. Een OMT in Nederland ten aanzien van die pandemie. Dan is die compositie van die teamleden is cruciaal om de juiste voorspellingen te kunnen doen. Op alle gebieden eigenlijk. Niet alleen maar de IC-capaciteit, ziekenhuisopnames, het virus zelf, immuniteit. Nou, al die variabelen, die kun je beter voorspellen als je de vuistregels, de trucjes toepast. Die zijn ontstaan vanuit wetenschappelijk onderzoek bij superforecasters. De beste voorspellers ter wereld.
Nou, die inzichten, maar dat zijn dan bijvoorbeeld ook kunstenaars erin of filosofen erin? Dat bedoel ik.
Vaak niet experts. Kijk, vaak zijn het niet-experts die gezond boerenverstand hebben, maar wel verstand hebben van voorspellen. Over verschillende domeinen heen. Maar geen domeinexpertise hebben, zoals een pandemie. Die worden dan wel gevoed door de experts. Dit zijn de cruciale variabelen waar je rekening mee moet houden. Dat zuigen ze dan op. Maar vervolgens kunnen ze wel beter voorspellen dan die expert zelf.
Ik heb een aantal van dit soort mensen leren kennen op Twitter de afgelopen weken. Die zich nogal roerden in de beginfase van de pandemie. Dat zijn dan mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Maar geen duidelijk specialisme. Maar wel het wetenschappelijke denken. Waardoor ze dat exponentiële begrijpen. Waardoor ze gegevens kunnen verwerken. Waardoor ze dingen met elkaar in verband kunnen brengen. Maar dat wordt niet erkend. Hè? Je bent alleen een expert als je een dokterstitel hebt. En een functie aan een wetenschappelijk instituut en zo. En dat is iets wat misschien zou moeten veranderen. Denk je dat jij dat ook vindt, Jury?
Ja, kijk, even voor de duidelijkheid. Ik ben niet tegen experts. Op geen enkele manier.
Nee. Natuurlijk.
Even heel duidelijk. Alleen, ik zeg...
Maar ze moeten het niet alleen voor het zeggen hebben.
Ik stel voor een paar dingen. Je zou een soort schaduw-OMT moeten hebben. Met een soort figuren die losstaan van het systeem. Maar wel op exponentieel kunnen denken, antifragiliteit, zeg maar, al die kenmerken hebben ze maar. Waardoor ze een soort klankbord kunnen zijn voor de echte experts. Dat zou heel veel helpen. Of in het team zelf. Maar goed, dat kan misschien omstreden zijn. Politiek, maar anyway. Ik pleit voor een herbalancering van hoe je dit soort teams invult. Met echte experts en horizontale integratie. Mensen die niet-experts, maar die wel horizontaal kunnen denken. Integratief kunnen denken. Met een frisse blik. Vanuit andere disciplines of andere domeinen. Want dan heb je daar een veel krachtiger inschattingsmodel, denk ik.
Mm-hmm. Maar Herbert, jij bent er ook de afgelopen weken er heel intensief mee bezig. Je hebt ook een artikel geschreven op je blog.
Ja.
En dat vond ik ook heel erg helder. Je had één tabelletje. Weet je, direct ingrijpen. Na 3 of 4 weken ingrijpen. Het verschil tussen 16.000 doden en wat was het uit mijn hoofd? 100 of zo?
Ja, wat je krijgt, als je Jury zegt terecht, je moet eigenlijk in januari al ingrijpen. Ik ben gaan vergelijken wat gebeurt er als je bij patiënt 1 ingrijpt. Vergeleken met wat er gebeurt als je na een maand pas ingrijpt.
Ja.
En dan heb je na 6 weken heb je 2 scenario's die vanaf dat moment eenzelfde verdubbelingstijd hebben. Maar het scenario dat vroeg heeft ingegrepen, heeft dan 500 besmettingen of zo. En het scenario dat laat heeft ingegrepen, heeft er 4000. Dat is een verschil van 3500. En dat verschil gaat vanaf dat moment, in beide het verschil tussen die twee, gaat verdubbelen. Ja. Met dezelfde verdubbelingstijd. Dus dat laat zien hoe belangrijk het is om vroeg in te grijpen. Dat betekent dat je de hele loop van de pandemie profiteert van je vroege ingreep. Dan heb je een lager aantal slachtoffers, lager aantal ziekenhuisbedden nodig, lager aantal IC-bedden nodig. En die verschillen die zijn gigantisch.
Ja. Ja. Hey Jury, dus we hebben het al een beetje. Maar ik wil iets dieper ingaan op wat ik had de vraag opgeschreven. Wat leer ik bij complexe adaptieve systemen? Als ik dat geleerd heb, wat beheers ik dan?
Nou, als je dat beheerst, dan snap je ook dat de samenleving, de economie, niet alleen maar lineaire verbanden heeft, maar ook niet lineaire verbanden. Dat dus alles heeft met alles te maken, heeft verbindingen, zeg maar. Dus dan moet je dus op die manier kijken naar de impact van zo'n virus op de hele economie en samenleving. Dus nou, ik zal een voorbeeld geven. Even concreet, ik kan het niet cijfermatig onderbouwen, maar ik denk dat je hier wel een beeld bij kunt vormen. Dat is een deel lineair en een deel niet lineair gecombineerd. Je hebt een crisis in China, economisch, hè? En naast het medische stuk. China is 17% van het GDP wereldwijd. Dat was 4% 2003 bij SARS. Is verviervoudigd. Dus dan weet je dat China heeft enorme relaties als toeleverancier met het hele Westen. Om het concreet te maken, 10% van de Fortune 1000 companies is afhankelijk van de regio Wuhan in China. Ja. Met Taiwan relationships, dus fundamentele kritieke toeleveranciers uit China. 10%. 90% heeft een tier 2 relatie met China. Nou, toen dacht ik al, als China plat gaat, wat gebeurde eind januari, dan heeft dat enorme impact op global supply chains. Op Nederland, Europa, maar zeker Amerika. Alleen, dat heeft een vertragende factor. Er zijn al wat voorraden her en der. En nou, dat komt op een gegeven moment op ons bordje. Vervolgens hebben we afgelopen 30 jaar just-in-time supply chains gecreëerd wereldwijd. Met weinig voorraden. Vanwege geld, efficiëntie, aandeelhouderswaarde, et cetera. Dat is niet handig. Dus dan heb je dus tekort. Je krijgt componenten tekorten. Dus aan de aanbodkant van de economie krijg je enorme klappen. Nou, wat vervolgens zie je, heb je een ander gegeven. Dat de afgelopen 10 jaar, 12 jaar, hebben we een alcoholist 10 keer meer alcohol gegeven. Ofwel de financiële crisis 2008. Hebben we 10 keer zoveel geld gedrukt. Wat daarvoor ook natuurlijk gebeurde. Om die economie weer aan de praat te krijgen wereldwijd. Met name in het Westen. Dus er is een enorme leenbubbel ontstaan. Een geldbubbel de afgelopen 12 jaar. Nou, dat combineert, dat heeft dus impact op bedrijven. Ook in die global supply chains. Daar hebben we nog niet eens over de horeca en over travel en al die andere sectoren zeg maar, die nu geraakt worden. Maar alleen dat gegeven al, dan weet je dat er heel veel bedrijven gaan omvallen. Dat gaat weer impact hebben op banken. De kapitaalratio, et cetera. Hun leenvermogen en misschien dat er wat banken gaan omvallen. Dat heeft weer impact op Europa. Dat er een nieuwe eurocrisis zou kunnen ontstaan. Dat zie je nu ook ontstaan, die discussie. Dat heeft natuurlijk allemaal, dat noemen we het domino effect. Nou, dat zijn soms niet lineaire effecten, soms lineaire effecten. Dat is complexe systeemanalyse toepassen op een klein probleem in China. Wat klein lijkt in het begin. Wat vervolgens, het butterfly effect, dat een enorme impact wereldwijd kan hebben. En dat zie je eigenlijk nu gebeuren.
Ja. Die analyses worden dus veel te weinig gemaakt.
Nou, te laat. Die worden wel gemaakt nu. Nu wel zeker bij het FD en bij Voor de Ommekeer en andere platforms, zeg maar. Dat is prima.
Ja, maar het is niet te laat of te vroeg. Want kijk, nu spelen er ook weer elementen. Ik zou één voorbeeld geven. Als ik kijk gewoon naar de beurskoersen, dan denk ik van, hoe kan dit? Die zou toch normaal gesproken met de forecast voor de komende jaar toch de helft moeten zijn van wat het nu is. En vandaag de AX weer boven de 500. Nee, ik snap het niet hoor.
Ja, ik vind het hoog. Ik denk dat het nog wel een staartje gaat krijgen. Maar
ja, ik snap daar niks van.
Nou, de theorie die erachter kunnen zitten is dat mensen denken dat de vaccin heel dichtbij is. Nou, normaal duurt een vaccin, hè, als je daarin duikt, dat duurt minimaal een jaar, 18 maanden.
Ja.
Soms zelfs 5 jaar, of langer zelfs. In dit geval, omdat er zoveel partijen mee bezig zijn, dat er zoveel geld naartoe gaat, zoveel wordt samengewerkt, kan ik me voorstellen dat het inderdaad een jaar, laten we uitgaan van een jaar. Nou, dan nog is dat een hele grote impact. Niet alleen medisch, primair, maar ook economisch. Met al die domino-effecten. Kijk, de vraag is natuurlijk, Nederland staat er redelijk voor. De komende 3 maanden heeft de overheid heel goed ingegrepen om bedrijven te redden. Dat vind ik geweldig. Maar hoe lang kan de overheid dat volhouden? Ik denk dat wij in mei weer allemaal naar buiten kunnen gaan. Dat zegt Rutte nu gelukkig ook. Dus wat ik verwacht, zeg maar, dat in golven, dat de pandemie weer erger wordt in Nederland en dan weer wat minder. Omdat je krijgt herinfecties. Dat is nou ook bewezen trouwens. Hè, dat als je immuun bent, hoeven niet 100% immuun te zijn. Was ook al in januari bekend in China trouwens. Dat wordt nu ineens gecommuniceerd. Dan zijn we 2 maanden verder ruim in Nederland. Gek, vind ik dat. Infecties, er is nog geen vaccin. Nou, en je hebt ook nog geen percentage van immuniteit boven de 60%. Dat weet ik ook niet, hè, want we hebben niets getest in Nederland. Ik denk dat we rond de 200.000 mensen tot 1 miljoen mensen zijn geïnfecteerd. Dat denk ik. Dus hè, bruto. Netto hebben we 20.000 mensen nu getest. 22.000 is natuurlijk maar een heel klein deel van wat er echt aan de hand is. Nou, laten we zeggen dat er 1 miljoen mensen zijn geïnfecteerd. Dan nog heb je een enorme slag te gaan. Als je gaat voor groepsimmuniteit. Want dan moet je naar pak een beetje 11, 12 miljoen gaan. Nou, dat ga je niet binnen een jaar fixen. Waarom? Vanwege die beperkte capaciteit van de ziekenhuizen, de IC-capaciteit. Die fix is op 2500 voorlopig. Dus dat betekent, groepsimmuniteit gaat jaren duren. Dus de enige reden dat we dingen kunnen oplossen in Nederland en daarbuiten, maar kijk nu even naar Nederland, is een vaccin wat er via mirakel komt binnen 9 maanden of 12 maanden.
Ja, dat zou of kunnen. Blijvende maatregelen.
Dat zou kunnen. Dat sluit ik zeker niet uit. En dat zou die beurzen kunnen verklaren. Dat mensen iets weten wat ik niet weet. Dat er inderdaad wel een vaccin is. Wat heel grondig wordt getest as we speak. Dat zou kunnen. Anders zou ik het niet kunnen verklaren. Nee, ik denk dat het nog een veel ik denk dat het een grotere tik gaat worden dan 2008 en 9-11. Waarom? Het is een wereldwijd probleem. Dat is 1. Die beide aspecten niet. 2. Het is een demand side issue. Hè, dus de vraagkant en supply side. Aanbodkant tegelijkertijd. Waardoor die krachten elkaar versterken. En 3, ja, we kunnen niet oneindig geld blijven drukken wat we nu doen. We hebben nu geloof ik al 6 biljoen geprint. Waarvan 2 biljoen in Amerika. Prima, dat moet ook gebeuren. Dat moet je doen.
Het is wel mooi dat je het printen noemt. Dat vind ik
je kunt het kopen van bondsobligaties.
Gewoon een getalletje in de computer veranderen.
Ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk een leuk systeem. Dat weten we ook allemaal. Ik ben zelf econoom. Maar dat heeft op een gegeven moment een gelimiteerde impact. Maar het heeft ook schaduweffecten. Waaronder inflatie. Nu moet je natuurlijk deflatie moet je voorkomen, terecht. Maar als je deflatie omzet in hyperinflatie, of investeren in...
Ben je verder van huis.
Ja, of dat geld naar allerlei flauwekul investeringen gaat. Dan creëer je weer de basis voor de volgende crisis die nog groter wordt. Daarom zeg ik ook, we hebben een alcoholist 10 keer meer alcohol gegeven 10 jaar geleden. Nou, als je hem 100 keer meer alcohol gaat geven op dit moment, wat we nu feitelijk aan het doen zijn, dan heb je over 10 jaar een nog groter probleem. Dus de vraag is, wat willen we nou eigenlijk? En de enige oplossing is denk ik, dat je moet dat financieel-economische systeem onder de loep gaan nemen. Dat wordt ook wel die endgame genoemd in het jargon. Dat is 1. En 2, je moet kijken hoe je dit soort pandemieën veel eerder kan detecteren wereldwijd. Met een mondiaal meetsysteem, wat Bill Gates ook zegt.
En dat hebben de Aziatische landen die pandemie veel sneller in de gaten gehad en hebben er veel adequater op gereageerd. Omdat ze er al een paar hadden meegemaakt natuurlijk.
Ze hebben het meegemaakt meerdere keren. Met SARS natuurlijk, maar ook andere pandemieën die wat kleiner waren.
Maar even snel mijn punt maken. Ja. Dat zou kunnen betekenen, zou tot gevolg kunnen hebben dat de westerse wereld er de volgende keer ook adequater op reageert. Denk je niet?
Zeker weten. Zeker weten. Ja. Alleen, wij zijn ook een individualistische cultuur. En een democratie.
Ja.
In Azië is het wat, iets wat centrale hiërarchisch aangestuurd. En meer een wijkcultuur, collectiviteit. En ze accepteren technologieën eerder en ook radicaler dan wij in het Westen. Omdat ze anders omgaan met privacy en andere ethische
trade-offs. Zoals zo'n app waar nu zoveel over gepraat wordt.
Ja, dat hebben ze daar al
draaien. Een contacten-app. Ja, precies. Ja. Singapore
en zo. Ik zeg niet dat het allemaal goed is wat daar gebeurt. Integendeel. Wat ik wel
maar het
zeg,
helpt wel.
Blijkbaar heeft het effect gesorteerd. Dat is 1. Daar zijn we het over eens. Kunnen we de goede dingen overnemen van die oplossingen? Zowel sociaal, cultureel. Maar vooral technologisch. Op een ethische manier die meer past bij ons. In het Westen.
Ja.
Kijk, ook een discussie.
Nou, zeg het maar. Gaan we precies, zeg het maar, ja.
Nou ja, kijk, laten we het even heel concreet maken. Nu speelt het debat, zeg maar, rondom die app. Hè? Het traceren van mensen die elkaar besmetten. Nou, en dat is allemaal heel goed. Maar het is alles is vrijwillig in Nederland. Dat is een prima uitgangspunt. Maar ja, in een crisis moet je van democratisch leiderschap naar hiërarchisch leiderschap gaan. Dat is een algemeen bekend principe. Ja. Waarom? Ja,
de Romeinen benoemden dan een dictator.
Ja, maar ik noem het een tijdelijke dictator. En dan een goedaardige dictator, zeg maar. Wat volgens mij in Nederland aan de orde kan zijn of is. Of kan worden. Maar wij doen daar toch iets te spastisch over. We zitten echt in een hele bijzondere situatie. Wat Rutte nu ook gelukkig zegt. Ja, een bijzondere situatie vereist ook bijzondere tijdelijke regels. Dat kun je ook institutioneel juridisch inregelen. En in die zin zouden we wel iets kunnen leren van Azië, ook al is het tijdelijk.
Ik denk dus jij pleit even om dit helder te krijgen, Juri. Ja, jij pleit eigenlijk voor een, wat de Romeinen dus ook deden voor een half jaar als het nodig was, een tijdelijke dictator. Huppakee.
Nou ja, dat klinkt al heel negatief. Maar kijk, Harari zegt dat moet je niet doen. Ja, bij de Financial Times vorige week. Want dat heeft dan een blijvende impact. Als je dan privacy schendt, dan blijven overheden privacy schenden. Dat is over het algemeen goed waar. Dat is een terechte kritiek van hem of een analyse. Ja. Maar dat kunnen we wel voorkomen met z'n allen. Door het tijdelijk te maken, door controlemechanismen in te bouwen.
Zeker, dat denk ik ook.
En daar pleit ik dus voor. Ik geloof niet dat we het vrijwillig moeten doen. Want ja, als minder dan 60% dat installeert die app, dan heeft het alsnog te veel gaten in het systeem. Dan realiseer je je effecten niet. Dus ja, wat willen we? Wat vinden we belangrijker? Is het gezondheid? Is het economie en gezondheid? Nou, daar kies ik voor. Want er is geen dichotomie. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die kun je alleen maar tackelen. Die kunt de economie alleen maar redden en de medische effecten reduceren. Als je dus de privacy tijdelijk even minder belangrijk acht. Nou, ik kies dan daarvoor. Ja, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Dat moeten we ook zeker doen, maar wel op tijd.
Ja, interessant. Ja.
Ja. Nou, en ook dat wat ik interessant vind, hoe iedereen klaar wordt gemaakt voor iedere, weet je, voor een nieuwe beslissing. Weet je, want het zat er aan te komen natuurlijk, die app. En weet je, 2 weken geleden worden de eerste berichten, komt naar buiten. En dan nu ook nog onderzoekend. En volgende week wordt dat waarschijnlijk aangekondigd als ze dat hebben. Juri, je zegt in dat stuk ook dat we moeten, om COVID-19 te voorkomen, diagnosticeren en behandelen, moeten we exponentiële technologieën gebruiken. Ja. En dan noem je drones, computable biology, face ID. Wil je even een paar DNA sequencing? Ja. Weet je, wil je al die termen langsgaan? Welke technologieën?
Ja. Nou, het verschilt per land. Hè. Welke worden toegepast? China, de meeste wel toegepast, denk ik. Oké, de drones, daar is bekend. Drones kun je inzetten voor crowd control. Dat gebeurt ook in Nederland. Om mensen, als ze dicht bij elkaar staan,
om
ze
op het strand
te drijven. Het strand, inderdaad. Computational biology, dat zijn manieren om in simulaties nieuwe medicijnen, vaccins te creëren. Op een snellere manier dan vroeger. Want vroeger moest je dat fysiek doen. Die vaccins creëren, dat kun je nu via simulaties doen. Waardoor het veel sneller gaat en effectiever en preciezer.
Heb je daar voorbeelden van? Want ik keek op Kaggle.com was nu dat ze alle COVID-19 wetenschappelijke artikelen, daar konden data, scientists die kunnen dan helpen om al die artikelen te doorgronden en te kijken of ze daar iets uithalen. Ik heb heel vaak van dat zijn experimenten. Of heb je voorbeelden dat er daadwerkelijk iets uitkomt uit zo'n groeps effort?
Ja, over het algemeen wel. Kijk, ik kan niet de specifieke details in dit geval benoemen. Maar het is plausibel. Want dit speelt natuurlijk al een paar jaar. Dat je hiermee het creëren van het vaccin en het testen daarvan, dat je dat kunt bespoedigen. Met deze technologie. Wacht even, oké.
Ja. Simulaties draaien.
Ja, want als je het fysiek moet doen, is het gewoon veel trager en foutgevoeliger. Nu kun je het veel meer schalen via simulaties.
Ja.
Hetzelfde geldt voor nieuwe materialen. Hè. Die worden nu ook in simulaties ontwikkeld. Op hun eigenschappen voor elektrisch, mechanisch en chemisch. Dus kun je via simulaties veel beter uitfilteren. Dus eigenlijk het filteren is veel makkelijker, laat ik het zo zeggen, in een simulatie. Dus dat is een gegeven.
Hoe kijk jij ernaar, Herbert, naar dat soort dingen?
Ik weet dat gebeurt. Het is eigenlijk vanzelfsprekend. Je kunt tegenwoordig zo goed met inderdaad computers uitrekenen wat de eigenschappen zullen zijn van een stof, of wat de resultaten zullen zijn van een of andere ingreep, dat je dat zeker moet doen. Het gebeurt ook.
Ja.
En je zou nog veel meer moeten doen. Ik denk inderdaad. Maar als je dat toepast op zo'n pandemie bijvoorbeeld, dan denk je, ja, we wisten eigenlijk wel hoe die zich zou ontwikkelen. Daar had je bijna geen simulaties voor nodig en toch werd er niet naar gehandeld. Hello. Dus er zijn wat dat betreft toch altijd mechanismen die de andere kant op werken en die ervoor zorgen dat er van die kennis geen gebruik wordt gemaakt. Dat is een beetje, voor mijn gevoel, nog te veel een loterij. Maar dat is denk ik ook wat Jury bedoelt. Het is niet Jury, dat je dit soort dingen moet doen en ook inderdaad gebruik moet maken van die kennis die je dan uit volgt.
Ja, tuurlijk.
Ja, want als je het op de traditionele manier doet, dan is het te traag, zeker in dit geval. Hier is snelheid het allerbelangrijkste en accuratesse. Nou, Face ID is het herkennen van mensen. Dat is nu wat minder relevant, maar dat zou interessant kunnen zijn als mensen die besmet zijn, als je die wil opsporen waar ze zijn. Dat is natuurlijk heel erg omstreden in Nederland, dus dat gaan we hier niet doen. Algoritmes kun je overal toepassen om dingen te analyseren, te voorspellen en te voorkomen. Dus dat lijkt me sowieso een basistechnologie die je op heel veel terreinen kunt toepassen. Robots, ja, robots kunnen mensen vervangen. Denk in de dienstverlening, als winkels open zijn, dat robots klanten bedienen. Dat gebeurt ook al.
Ik heb mooie voorbeelden, heb ik voorbij zien komen.
Ja, inderdaad. Dus is wat minder relevant dan drones, maar robots kun je dus mensen, kunnen mensen vervangen. Robots zijn niet besmettelijk. Nou, je voelt hem al aankomen, robots worden niet ziek. Ja, denk in productiesystemen. Je ziet ook een enorme push nu naar het volledig robotiseren van fabrieken. Hè? Als gevolg van deze crisis. Interessant, vanuit medisch oogpunt. DNA sequencing is het uitlezen van het virus. Dat hebben ze ontzettend snel gedaan in China. In de recordsnelheid en de WHO. Maar wat is de essentie van het virus? En vervolgens kun je dat met het uitlezen van het DNA van het virus kun je makkelijker dat vaccin gaan creëren. Dus die eerste stap hebben ze heel snel gedaan. Het uitlezen van het DNA op een snellere manier. CRISPR, de genetische modificatie, kun je ook weer gebruiken om een vaccin te creëren. Nanocoatings, het gaat over nieuwe materialen, die passen ze al toe in China al 4 jaar. Nanocoatings zijn laagjes, onzichtbare laagjes op materiaal, bijvoorbeeld in de metro in Shanghai, die bacteriën en virussen afweren naast water en vuil.
Ja. Dus het zijn, maar Jury, met alle respect, ik vind deze opsomming vind ik wel een hoog science fiction gehalte hebben, hoor. Want je hebt net zelf gezegd, het maken van een vaccin, dat gaat nog, weet ik veel, twee jaar duren. Ja. En dan kun je natuurlijk niet zeggen, als we nou CRISPR gebruiken, dan hebben we snel dat vaccin. Ook niet zeggen, laten we robots gebruiken in winkels. Want je weet net zo goed als ik, als dat kosteffectief was geweest, dan was het al lang gedaan. Dus dat zijn dingen, daar is de technologie gewoon nog niet zo ver als jij en ik al zouden willen dat die is.
Ja, dit is een opsomming, heel breed, van mogelijke dingen. Daarbij moet je inderdaad nog prioriteiten aan gaan leggen. Dat ben ik helemaal met je eens. Thermal imaging camera's. Nou, ik was 3 weken geleden in Argentinië. Die had toen in Buenos Aires 15 gevallen van corona in heel het land. Dus geen doden, maar ziektes.
Ja.
En daar werd ik gelijk al gemeten. En op Schiphol, misschien nu wel, maar is het natuurlijk raar dat het zo lang, dat die camera's niet zijn toegepast op het inbound verkeer. Want iedereen werd gescreend, hè, in Argentinië 3 weken geleden. Dat heb ik zelf mogen ervaren. En toen dacht ik van, hey, is toch vreemd. Kun je gewoon heel erg gestandardiseerd, niet duur, kun je gewoon installeren en gebruiken. Kun je toch met mensen mee meten of ze koorts hebben of niet. Audiosensoren.
Ja, maar een heel, heel betrouwbare methode is dat ook weer niet. Hè? Want hebt het dan over het meten van temperatuur. En iemand die net heeft gerend om zijn trein te halen of op zijn vliegtuig te halen, die is gewoon warm.
Ja, dus ook
dus
in Argentinië.
Als veel vals positieve.
Ja, heb je een terecht punt. Dat geldt voor de meeste technologieën trouwens. Hè? Dat je vals positives en vals negatives kunt hebben.
Klopt.
Dus ook bij die camera's, die thermal imaging camera's, heb je ook de mens. Ook in Argentinië, die dan ook nog een extra check doet. Dat was zowel technologie plus de mens. Ja. Extra controle.
Ja,
GPS-tracking hebben we het over gehad. De app, de social graph, dat mensen elkaar besmetten met Bluetooth. Maar ook GPS-tracking in het algemeen. Dat gebeurt ook in Israël en China. Waar zijn mensen geweest? Ja, is natuurlijk gevoelig qua privacy, maar het is wel een tool die werkt.
Want de consensus is op dit moment in Nederland, we gaan van alles doen, maar niks wat niks wat niet in overeenstemming is met de huidige privacywet. Jij zegt eigenlijk, jongens, schuif dat nou maar opzij. Gezichtsherkenning, GPS-tracking en noem allemaal op. Dat moet maar even kunnen, dat zeg jij.
Ja, ook nee, ik zeg, laten we kijken naar het hele spectrum.
Okay.
Leren van de best practices en benchmarks in het buitenland. Wat past bij ons? Waar hebben we de meeste bang voor de buck? Oftewel, welke technologieën hebben we de meeste impact om die pandemie in te dammen?
Ja, okay.
Minste ethische bezwaren. Kijk, Face ID krijgen we er niet doorheen, denk ik, in Nederland. En terecht, denk ik. Maar zo'n GPS-tracking, social graph, zo'n app met Bluetooth, dat moeten we denk ik wel zeker doen. En ik denk zelfs verplicht.
Ja, maar dan wel met garanties dat het weer wordt teruggedraaid als het niet meer nodig is.
Ja, precies. Ja. En met de juiste governance, hè, en checks en balances. Dat niet bij bedrijven terechtkomt, maar dat de overheid dat dan zelf doet. Of een onafhankelijk
systeem. Maar dat is wel een heel moeilijk punt, hè? Want hoe bouw je die garanties in? We weten ook allemaal dat de overheid de neiging heeft om zoveel mogelijk te nemen. Klopt. En niet zo. Denk aan het kwartje van Kok, om maar even iets willekeurig voorbeeld te noemen.
Ik ben me daarvan bewust, hè? Ook Marleen van der Waag en terecht. Maar kijk, het feit dat het vaak misgaat, wil niet zeggen dat het altijd misgaat.
Nou ja.
Is het aan ons om dat beter in te regelen met z'n allen?
En de scherpe maar het is wel voor de samenleving een, ik zou bijna zeggen, een hele grote gok. Om de overheid hier het voordeel van de twijfel te geven. Want allerlei wetten die de privacy aantasten, sleepwet en zo, waarvan verstandige mensen zoals Arjen Kamphuis ooit hebben gezegd, laten we nou eventjes kijken of het inderdaad werkt. Hè, of het doet wat het geacht wordt te doen. En als het niet doet wat het geacht wordt te doen, laten we dat goed onderzoeken. Laten we dan weer terugdraaien. Daar is zelfs niet op gereageerd. Daar is laat staan dat zulke garanties zijn ingebouwd.
Ja, daar heb je een punt. Ik ken Arjen natuurlijk ook, of kende hem, weet het verhaal.
Ja.
Dus hij heeft een punt. Ik deel zijn opvatting daarin. Alleen we zitten nu met deze situatie. Het is een urgente situatie. Dat GPS-tracking, de social graph, de Bluetooth, dat heeft significante impact. We moeten gewoon veel meer gaan meten. En dan kunnen testen, zeg maar, zowel qua virus als immuniteit. Ja, ik denk dat dat een low-hanging fruit toepassing is. Die we moeten oppakken.
Ja. Nou, het is in elk geval gezond als die discussie daarover op gang komt. Dat ben ik dan weer helemaal met jou eens.
Ja. Nou, de andere technologie, dat gaat toch wel weer ver. Maar je hebt dan een QR-code in China. Die geeft dan je status aan, of het groen, oranje of rood is. En nou ja, dan wordt gewoon toegang geblokkeerd tot allerlei plekken, fysieke plekken in het land. Op basis van je status. Als je rood hebt, kom je heel veel geblokkeerd, zeg maar. Dat gaat vrij ver, maar iedereen heeft dus zijn eigen individuele status op zijn smartphone.
Ja,
dat zijn een aantal suggesties. Ja, ik voel toch wel voor een aantal van deze technologieën om daar wat serieus naar te kijken.
Zeker. Waar ik het nog graag over wil hebben, als jij vindt dat we daar aan toe zijn, Ben. Dat is het laatste deel van Jurie's een stuk.
Het
dat
nieuwe
gaat
normaal.
Over. Ja, precies. Over de dingen die in de samenleving zouden kunnen veranderen. Als we hier doorheen zijn. Of misschien zelfs voordat we hier in de loop van.
Precies. Ik wil heel graag, want we hebben ongeveer nog 16 minuten. Ik wil heel graag het nieuwe normaal schetsen. En hoe we dan bij dat nieuwe normaal komen. Dat is toch ook wat je bedoelt, Herbert?
Dat bedoel ik. Ja, en dan begrijp ik dat Jurie dingen voor zich ziet. Zeg het maar als het anders is, Jurie. Dat mensen meer waardering geven aan hun gezinsleven. En dat er duurzamer en relaxter geleefd gaat worden. En dat soort zaken. Met meer aandacht voor klimaat en gezondheid. En allemaal van dat soort dingen.
Dus dat zou het nieuwe normaal dan ook zijn?
Hoe kun jij wat beter dan ik het nu doe schetsen, Jurie, wat jij voor je ziet?
Ja, uiteraard weet ik niks zeker, even voor de duidelijkheid. Maar dit is gewoon een gedachte-experiment.
Je schetst, dat is al mooi. Het is een denkoefening. Ja.
Het is een denkoefening, want niemand kan in de toekomst voorspellen. Alleen maar, je kan de toekomst creëren. Zeg maar. Ik denk dat we wel naar een andere tijd gaan. In termen van, met name ecologisch. Dat mensen anders gaan kijken naar de natuur. Noodzakelijkerwijs om de volgende pandemie te voorkomen. Maar ook dat mensen zich anders gaan verhouden tot de natuur. Dat niet zozeer we gaan de natuur controleren en een soort aanhangsel, zeg maar. Maar dat de waardering voor de natuur zal denk ik heel erg aan toenemen. Vanuit defensief oogpunt, maar ook vanuit omdat we dat gewoon nu anders beseffen, zeg maar. Dat dat een belangrijke verkanteling is. Je ziet ook dat uiteraard mensen meer gaan denken in exponentiële termen in de toekomst. Dus de dingen die ik aan het begin noemde, dat zal gewoon meer worden geaccepteerd in de samenleving, in het onderwijs. En dat gaan dan eens meer vanuit die perspectieven naar problemen gaan kijken. Ik denk dat mensen ook steeds meer economisch willen dan decentralisatie. Oftewel willen minder afhankelijk zijn van China, hè, voor, laten we zeggen, de hardwarekant. Medicijnen van China en India. Hè, dat is nu een groot tekort, zeg maar, dreigt nu. We zijn te afhankelijk op aantal kritische producten en diensten. Dat willen we niet meer of minder. Dus we zullen meer lokaal gaan produceren in Europa en in Nederland. Of in het Westen, hoe noemen we wel. Ik denk dat dat een goede zaak is. Dat was al in gang gezet, hè, dat 3D-printing, 4D-printing en de circulaire economie en de donut-economie van Raworth. Dat krijgt een enorme impuls hierdoor. Dus het lokaal produceren in plaats van wereldwijde supply chains. Hè, dat zal iets afnemen, denk ik. Ik denk dat er een impuls komt van creativiteit. Mensen zitten nu thuis. Wat gaan ze doen? Worden toch creatiever. Het gaat minder om de buitenkant. Meer om wat je kan, wat je doet, wie je bent. Ik denk dat was al in gang gezet, maar dat wordt nu versneld. Dus dat zie je eigenlijk ook met
social. Ik vond je bijvoorbeeld met Instagram mooi, versus TikTok.
Ja, dat is wel een grappige analogie. Het gaat veel verder dan dat, maar de afgelopen 10 jaar was natuurlijk Instagram en Snapchat. Nou, dat is leuk voor status en de vorm. Maar nu heb je TikTok. Bij TikTok gaat het ook veel meer om wat je kunt. Hè? Dat je mastery hebt, iets onder de knie. Dus meer vanuit inhoud, intrinsieke skills en motivatie. Minder vanuit dat je ergens een tof leven hebt, zeg maar, zogenaamd. Dus we gaan van buitenkant naar binnenkant. Door deze crisis wordt dat versneld. Want mensen in de crisis natuurlijk gaan nadenken van wie ben ik nou eigenlijk? Je hebt heel veel tijd om na te denken. Dat noem ik meer de spirituele dimensie. Omdat je hebt gewoon minder tijd nodig om te reizen. Dus je hebt meer tijd voor reflectie. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik? Wat is mijn passie? Wat is mijn purpose? Wat is mijn ikigai? Mijn missie in het leven. Daar heb je nu maanden de tijd voor om daar meer tijd voor vrij te maken. Dat heeft weer impact op werk. Misschien gaan er meer mensen van werk veranderen, verwacht ik. Of andere eisen stellen ten aanzien van hun werk of werkplekken. Dat mensen misschien toch wat vaker thuis willen gaan werken. Omdat die balans tussen privé en werk toch wel prettig is ergens. Ja. Dat mensen ook steeds meer digitaal willen blijven werken. Dus niet alleen digitale e-commerce, maar ook digitale conferenties, videoconferencing, Zoom, digitaal onderwijs, digitale zorg. Dat komt allemaal in een enorme stroomstelling nu. Digitale overheid, dat zal denk ik zo blijven voor een groot deel. Ook na de crisis. Dat is een hele goede ontwikkeling, denk ik, voor het klimaat. In brede zin, maar ook voor de volgende pandemie, om daarop voorbereid te zijn. Dus we worden antifragieler door die digitalisering. Antifragiel betekent profiteren van chaos in plaats van dat je robuust bent of fragiel. Kun je profiteren van chaos. Dat noemen ze antifragiel. Dus we zullen ook te maken krijgen met wat Hugo de Jonge ook, die trouwens heel goed doet, vind ik. We moeten ook anders zich gaan kijken naar wetgeving. Wat meer fluïde, voortschrijdend inzicht, wat flexibeler. Om met dit soort problemen om te kunnen gaan. Omdat de wetgeving nu wat fluïder wordt, zie je dat er ook heel veel mooie dingen ontstaan in de zorg in een hele korte tijd. Dat vind ik interessant. Ik denk dat besef meer zal blijven. Dat we anders naar wetgeving gaan kijken, wat meer fluïde als dat noodzakelijk is. Niet alleen maar rigide. Even kijken wat ik nog meer op.
Ik vind het een mooi perspectief, Jury. Maar ik ben het grotendeels niet met je eens.
Mooi.
Maar Herbert, mag ik dan jouw tweet even voorlezen?
Ja, precies. Ja, doe maar.
Waar komt toch het man? Dat is jouw tweet deze week. Ik vond hem echt super grappig. Maar grappig vond ik hem. Waar komt toch dat malle idee vandaan dat alles anders wordt? Dat de tijden van vroeger niet terugkomen? Dat zou gebeuren na de hashtag oliecrisis, na de hashtag dotcomcrisis, na de hashtag kredietcrisis. Onderschat niet het vermogen van de mensheid niet te leren van zijn fouten.
Ja, en precies. En dan denk ik inderdaad vooral aan de kredietcrisis, waarvan iedereen begreep dat die werd veroorzaakt door te veel schulden. En wat is er daarna gebeurd? Ja. Nog meer schulden.
Nog meer schulden. Ja.
Dus ik,
daar heb je gelijk.
Ik vind het prachtig. Je schetst allemaal mooie dingen die nu zouden kunnen gebeuren.
Ja. We allemaal.
Maar weet je, we kunnen wel onze productieketen zo gaan inrichten dat we bijvoorbeeld minder gebruik maken van China. Dat is een van de dingen die jij noemt. En we kunnen een grotere waardering krijgen voor de natuur. En dat is wat nu. Ik loop nu ook meer door het bos, heb ook meer tijd voor. Allemaal waar. Maar zodra we niet meer hoeven, dan gaan we bedenken van, oh, wacht even, ja, we hebben wel veel meer, minder inkomen gehad de afgelopen maanden. Gauw even flink doorwerken, ja, om dat weer in te halen.
Daar ga ik een beetje
mee. Zo gaat het toch?
Nou, ik wil even iets breder, iets meer uitzoomen. Ja. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden. Nou, je hebt natuurlijk het verhaal van Geert Mak gehoord bij Buitenhof, denk ik. Kijk,
eigenlijk niet, maar...
Oké, nou, zal ik het even kort samenvatten? Dat vond ik een goed punt van hem. De pest in 1347 was eigenlijk de basis voor de middeleeuwen en de renaissance. Dat heeft hij beargumenteerd, waardoor zeg maar, het feodale stelsel, mm-hmm, en het belang van het christelijk geloof minder werd. Dus minder hiërarchisch en meer ruimte ontstond voor innovatie. Okay. Nou, dat vond ik een interessant inzicht. Waarom? Het was een hele grote pandemie. De tweede was 1918. Ja. Ook een grote, hè? Tussen de 50 en 100 miljoen doden.
Spaanse griep.
Ja, of 20 en 50 miljoen. Ja, Spaanse griep. Ik noem het geen griep, want ik wil het niet labelen aan etniciteit of land. Maar goed, wat
nou zeggen. Nee, we weten gewoon. Ja.
Ja. Dat had ook een enorme impact. Hè? Het tsarisme viel in elkaar. Het Ottomaanse Rijk als gevolg daarvan. En de leiders in Wenen, hè, in Oostenrijk. Dus een grote impact op de wereld eigenlijk, als gevolg daarvan. Aan de andere kant heb je wat kleinere rampen hebben wij meegemaakt in ons leven. Nou, de oliecrisis is wel vrij stevig, 73, dat geef ik toe. Maar 9-11 en de financiële crisis 2008 kun je niet vergelijken met wat er nu gebeurt, deze pandemie. Dus wat mijn inschatting is ongeveer dat we tussen de pest van 1347 en de Spaanse griep zitten van 1918. Dus minder heftig dan toen. Maar wel met grote gevolgen, hè, voor politiek, economie, et cetera, waardesystemen. Ja. En aan de andere kant de kleinere effecten die inderdaad, daar hebben we natuurlijk gelijk in, die hadden geen effect na je level. Na 2 jaar zaten we weer in de oude normale, of de oude groef, van hoe we hebben niets van niks geleerd. Ja. En na 2008 waren we ook op een gegeven moment weer op de oude manier verder, lekker aan het werken en red race, noem maar op. Ik denk dat we ertussenin zitten nu, dus dat niet alles gaat veranderen, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat wel sommige dingen gaan veranderen. He, dus er komt de klimaatverandering. Was natuurlijk al een thema, he, gelukkig.
Zeker.
De urgentie wordt nu veel groter nu. Want klimaatverandering, dat is deze pandemie, maar dan misschien 10 maal 100, zeg maar, qua impact. Dus, alleen het gaat heel geleidelijk. Dus dat beseffen mensen zich nu veel meer, denk ik. En dat gaat weer leiden tot best wel veranderingen in economie, structuur. In waardesystemen ook, hoe we ons verhouden tot de natuur. En dieren ook. Hè? Dus het eten van vlees, dat soort dingen. Dat gaat echt wel hier impact van voelen, verwacht ik.
Ja, en voor zover deze pandemie veroorzaakt wordt door een bepaald dieet van mensen in bepaalde streken. Ja, hè? Die markten in China waar bushmeat wordt verhandeld. Ja, dat gaat natuurlijk wel anders worden. Maar aan de andere kant, om iets anders te noemen wat je noemde, hè, het veranderen van productieketen. Ja, die zijn niet voor niks zo gelegd zoals ze nu zijn. Ja. Want als je dat anders doet, dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Dus dat scenario wat jij daarnet schetste met allemaal dingen die we mooi vinden, dat is een ongelooflijk duur scenario. Omdat alle dingen die laten de productiviteit dalen.
Ja en nee. Je maakt even een sprong hier. Volgens mij, als ik het even snel mag zeggen. Door de technologieën, dus robotisering, kunstmatige intelligentie, sensoren, 3- en 4D printing. Zeg maar, de fabrieken, zeg maar. Het maakt niet zoveel meer uit waar je die plaatst. Door de voortschrijding van je technologie. Dus hè, vroeger was het echt natuurlijk, de arbeidskosten waren heel laag in China. Dat is nu al niet meer zo. Nu gaat het naar Vietnam en andere gebieden. Maar door die technologie ben je wat meer plaatsonafhankelijk geworden.
Ja, dat is waar. Ja.
Nou, en die shift gaan we nu in de komende 10 jaar. En die pandemie...
Ja, die is al gaande, dat is juist. Ja. Ja,
de pandemie gaat mij helemaal niet om. Hè. Die pandemie is heftig. Maar die is de trigger voor die bubbel, die financieel-economische bubbel die we hebben opgeblazen de afgelopen 12 jaar. Het gaat helemaal niet over die pandemie. Het heeft op zich natuurlijk allemaal nare effecten. Maar die klap daaronder is het leeglopen van die bubbel. Daar maak ik me zorgen over.
Het is meer de aanleiding dan de oorzaak.
Ja, dus 10 miljoen werklozen in Amerika in 2 weken tijd. Nou, dat komt hier natuurlijk ook. Maar iets minder heftig en iets later, Maar dat hebben we nooit meegemaakt in Nederland. Wat eraan komt. Hè, de komende 9 maanden. Dat wordt heel, heel heftig. Ja, en dat kunnen we wel sussen. Maar ja, volgens mij kunnen we daar beter nu al een open gesprek over voeren. Hoe gaan we die klap met z'n allen opvangen? Ja, lijkt me iets beter.
Wat zou er nu moeten gebeuren als jij nu Rutte bent?
Ja, heel veel dingen die ik heb opgeschreven, hebben ze al opgepakt en gefaseerd. Dus kijk, ik ben nu wat minder somber, zeg maar. Ik ben best wel positief wat er nu allemaal gebeurt, ook door de RIVM, alleen vertraagd. Alleen, ja, kijk, waar ik me nu mee bezig hou, ook voor de regering trouwens, ik ben een plan aan het maken voor de volgende golf in Q4. Ik denk dat er een volgende griep, een volgende pandemie, of ja, virusgolf komt in de herfst en dan de winter. En de worst case scenario is dat het virus muteert. Dat kans is heel klein, daar heb ik ook in verdiept.
Maar dat niemand meer immuun is.
Maar stel dat dat gebeurt, hè, dan heb je een echte black swan te maken. Dan hebben we echt een probleem. Dat het dodelijker wordt of nog viraler wordt. En nou, dan heb je de vaccin, kun je weer de prullenbak gooien, et cetera. Dan sta je weer 18 maanden achter. Dat is het worst case scenario. Daar ben ik nu een plan voor aan het maken. Omdat de regering dat hopelijk wel heel snel oppakt. En het OMT.
Oké, als je dat plan af hebt, dan kom er even weer mee bij ons langs.
Ja, zou ik dan zeggen. Mag je eerst even dat bij ons presenteren.
Ja, ik weet niet wat de goede volgorde is, maar ik sta er zeker voor over.
Wij weten dat wel, ja.
Wij weten dat zeker.
Nou, de kern van het plan is eigenlijk, kan ik wel alvast zeggen, dat besef is nu wel enigszins geland volgens mij, maar niet helemaal. Je hebt te maken met, we weten niet wat we niet weten. Dus er komen verrassingen. Hè? Dat noemen ze de vetteeltproblemen. Verrassingen. Dus dit is geen normale verdeling. Dit virus. Hè? Dus, er zullen verrassingen plaatsvinden. Dat kan een mutatie zijn of iets anders. Dat weten we nog niet. Dus we moeten voorbereiden op het allerergste scenario. Dat hebben we continu nagelaten. Vind ik, afgelopen 3 maanden. Ja. Nou, dat moeten we dus voor die volgende golf voorkomen. Hè? Q4 dit jaar. Dat is het laatste kwartaal. Dus het worst case scenario is dat het virus muteert. Dus dan moet je dus nu al gaan nadenken. Oké, wat zijn de eerste? Hoe kunnen we veel preciezer gaan meten in Q4? Hè? Dus iedereen in Nederland. En die test moet accuraat zijn en efficiënt. En als het dan weer opduikt, of die variant opduikt, hoe gaan we dan wel op zijn Chinees heel radicaal het hele, ja,
aanpakken?
Al die drie componenten die ik in het begin noemde, om die gewoon op tijd te implementeren, om het in te dammen. En dan zitten we, dan zijn we op een goede plek. Als we weer de fouten gaan herhalen van de afgelopen 3 maanden, ja, dat zou echt heftig kunnen worden. Dus dat wil ik voorkomen.
Precies.
Dus eigenlijk de kern is van het plan, het voorzichtigheidsprincipe, het precautionary principle. Omdat je niet weet wat je niet weet, moet je extreem voorzichtig, preventief kunnen opereren en hele grote maatregelen durven nemen. En niet bang zijn dat je het niet kunt verkopen aan het publiek. Want mensen snappen dat echt wel in Nederland. Ook al zijn we allemaal eigenwijs en individualistisch, et cetera. Of stront eigenwijs. Dat snap ik. Maar mensen zijn niet gek. Mensen willen ook dat hun gezin en hun ouders ook blijven leven. En zijzelf ook. Ja. Dus er is veel meer begrip voor radicale...
Dat laatste help ik je hopen, maar het kan. Het kan.
Ja. En in het kort de bijdrage wordt dan onderbouwd met die perspectieven die ik noemde in het begin van dit gesprek.
Ja. Okay, ik hoop dat we het daar dan tegen die tijd ook weer over hebben in de technoloog.
Zeker. Jury, hartstikke bedankt. In de show notes staat het artikel. Iedereen lezen. Herbert, hartstikke bedankt.
Ben bedankt.
Dit was de technoloog 175. Tot de volgende technoloog. Hoi.